En naar Jesaja 40 gaan we weer. Jesaja 40, het eerste hoofdstuk van wat bekend staat als Deutero Jesaja. En dat ik die dingen blijf zeggen is natuurlijk omdat we toch van doen hebben met een ander aspect, een ander deel van dit uitgebreide Bijbelboek. Dat niet noodzakelijk een andere schrijver heeft uiteraard, maar wel ademt het een andere sfeer. En vanaf hoofdstuk 40 zijn we uitdrukkelijk terecht bij allerlei profetieën die rechtstreeks verband houden met de komst van de Messias, het aanbreken van het nieuwe verbond en alles wat daarmee samenhangt. En dus ook in het bijzonder, want dat mag ik wel zo zeggen, denk ik, hebben wij van doen met gemeentelijke waarheid. Dat wil zeggen tegenwoordige waarheid, want dat is zo een van de belangrijke aspecten van de Bijbel, dat al wat betrekking heeft op wat gelegen is tussen wat wij noemen de eerste en de tweede komst van Christus, dat dat beschouwd wordt als een of de verborgenheid. Dat wil zeggen in het Oude Testament weliswaar bekendgemaakt, maar niet geopenbaard, met de woorden uit Efeze hoofdstuk 2. En vandaar dat dit soort profetieën over het algemeen dan toch een beetje cryptisch overkomen. Dat is namelijk omdat achter die woorden inderdaad onze tegenwoordige bedeling schuil gaat. En dat zeg ik goed zo, want het is niet zo dat het daar geopenbaard wordt, maar dat het erachter schuil gaat. Dat gaat ook schuil, ik hoop dat u dat langzamerhand toch wel begrepen hebt, achter die hele toestand van stem des roependen in de woestijn. Want hoezeer het dan ook over Johannes de Doper ging, omdat de Bijbel het zwart op wit zegt, het blijft toch een profetie over het tegenwoordige werk van Christus, over alles van en sinds zijn eerste komst. Want de prediking van het evangelie is nog steeds te beschrijven, ook in wat inmiddels Nederlands idioom is te beschrijven als een stem des roependen in de woestijn. Soms is er wat volk in de woestijn dat dan toch gehoor geeft aan het woord, maar in het algemeen blijkt dat dan toch een minderheid te zijn. En dan heb ik het niet eens gehad, geloof ik, over dat de Bijbel wel degelijk spreekt over de woestijn in verband met onze bedeling. En ik heb het niet over onze liederen, over deze aardwoestijn enzovoort. Van dat geweldige jargon, denk ik wel eens, wat we er aan overgehouden hebben. Maar een woestijn is het wel. Dat wil zeggen, ook tamelijk letterlijk was dat zo. Want van Israël wordt geprofiteerd dat de Heer Israël zou brengen in de woestijn. En daar, nou ja, daar zouden ze gehoor geven aan het woord, daar zouden ze geoordeeld worden, daar zou de Heer hem verzamelen, daar zou de Heer hem doorheen leiden, enzovoorts. En dat zijn uitspraken die wij tamelijk makkelijk kunnen toepassen en zo letterlijk mogelijk kunnen toepassen op het Joodse volk in verband met de wederkomst van Christus. In de 70ste week van Daniel, de woestijn van Edom en wat er maar mee samenhangt. Maar neemt niet weg dat die profetieën dan toch veel meer betekenis hebben in verband met de tegenwoordige situatie van de 10 stammen van Israël, die verzameld zouden worden in tot dan toe onbewoond land en waar zij de Messias zouden leren kennen. En de rest is geschiedenis. Ik bedoel, dat is geschiedenis. Ik lees er bijna elke dag wel weer een zin over ergens. Over West-Europa was niks. Nou ja, er was wel eens iemand voorbij gekomen, maar er was niemand, er woonde niemand enzovoort. En er kwam er van die kant een volk en van die kant een volk. En dan zo langzamerhand liep het hier een beetje binnen. Het was wat dringen. Sommigen gingen weer verder, sommigen gingen weer terug. En wat het maar was. Maar dat was hier Europa. Het wordt in hoge mate trouwens als legenden beschouwd, omdat het vast ligt in volksoverleveringen die pas veel later zijn genoteerd. En naar sommige maatstaven pas veel later zijn verzonnen. Dat krijg je dan. Maar dat heb je met de Bijbel ook. Hè? Dan zeggen ze ook altijd van, ja, maar het Matthäus... Ik zeg nou wat geks met opzet, dan kan erop geschoten worden. Matthäus evangelie stamt ook pas uit de derde eeuw, want het oudste handschrift wat we daarvan hebben is van toen en toen. Is pas achteraf uitgevonden, achteraf geschreven enzovoort. Dit is vast niet juist wat ik nu zeg, maar ik vind het ook niet nodig om me daar nauwkeuriger in te verdiepen en het uit mijn hoofd te leren. Maar zo werken die dingen. Dan zeggen we, nou, dat is voor het eerst pas, komt dat boven water in een geschrift van die en die. En dat was in de late middeleeuwen, enzovoorts. En dat doet men net omdat wij geen oudere geschriften daarvan hebben, dat het niet eerder bekend was. En dat is een beetje een dwaze gedachte waar nog bij komt, dat het ook een dwaze gedachte is dat iets pas waar is als het opgeschreven is. Want het heet in het Nederlands nog altijd liegen of het gedrukt staat. Of ik ken die uitdrukking niet. Jongens, toe. Dat was vroeger wel anders dan wat er gedrukt staat. Daar heb je niks aan. Je wil weten wie het gezegd heeft. Dus je moet weten wie het was. En uit eigen mond horen, zo heet dat. Waarom moet je als getuige voor de rechtbank verschijnen en het verhaal nog een keer vertellen? En ook al zijn er 100 processen verbaal geschreven waar je handtekening onder staat, je moet verschijnen. De rechter wil het uit je mond horen. En zo hoort het ook. Maar goed, die ook maar weer even terzijde. Maar dat is wel de achtergrond van die woestijn. Het is niet maar de woestijn, uiteraard. Het is toch dat er volk is en het is volk dat daar verzameld wordt enzovoorts. En dat is, in onze dagen ongeveer aan zijn eind. Maar dat is wel wat fundamenteel in onze bedeling gebeurd is. En daaruit wordt dan ook tot in onze dagen nog steeds de gemeente gebouwd, waarover zo dadelijk meer. Trouwens, er was al meer over meteen in vers 4... Maar ik neem aan dat ik dat besproken heb over al wat hoog is zou vernederd worden, al wat nederig is zou verhoogd worden. Slaat dat op bergen en dalen? Dan moet ik u zeggen, nou, ja en wat dan nog als het daarop zou slaan? Je kan er niet mee zitten dat bergen ineens vlak worden en vlakke delen. Toch? Bij het fietsen is het wel vervelend natuurlijk. Ja. Maar dan heb je het ook wel ongeveer gehad. Ik bedoel, hoezo? Ik vind het niet zo nodig. Ik denk dat het belangrijker is vast te stellen dat het gaat om alles wat hoogmoedig is in deze wereld, zal van Gods wegen vernederd worden. En andersom, en misschien hebben we wel aangehaald die aardige gelijkenis in Ezechiël. Over die hoge boom die vernederd zou... Nee?
Nee.
Over die... Echt niet?
Nee.
Ik hou het ook niet bij, hoor. Wat ik allemaal wel verteld heb en wat niet. Over die hoge boom die vernederd zou worden... en die lage boom die hoog zou worden. Niet?
Nee.
Ach, wat jammer nou. Nou ja. Dan moet ik hem nog opzoeken ook. En het is nog moeilijk ook nog. Maar het is wel... wat in onze bedeling gebeurd is aan het begin daarvan. Het is, eigenlijk zijn deze dingen niet bekend, hè. Want het heeft betrekking op de relatie tussen de 2 en de 10 stammen van Israël. En daarom is het niet bekend, omdat tot vandaag hebben wij heel Israël gebracht onder de term Joden, zodat we niet het verschil weten tussen Joden en Israël. Afgezien van dat we ook het verschil niet weten tussen de kerk en Israël. Want ja, we hebben het moeilijk gemaakt. Maar ik was onderweg naar... dan moet ik even zoeken hoor. Ezechiël 17, of geloof ik, of 19. Of wat het maar was. 17. Het is een lastig... Volgens mij is dat met opzet. Het is een lastig hoofdstuk om het maar zo even aan te halen. Ja, nou moet ik eigenlijk wel... Er staat boven het hoofdstuk. Nou, laat ik dan maar een aanloopje nemen. Ik ben er nou toch nu aan. De aanloop is in de eerste plaats dat doe ik altijd als ik Ezechiël citeer, dat Ezechiël was de profeet, een profeet onder de ballingen van Israël, maar dat was niet onder de Joden en dus ook niet in Babel. En dat weten wij zeker. Nou ja, voor zover je iets zeker kunt weten, zeg ik dan altijd maar. Dat weten wij zeker, want hij was aan de rivier de, hoe heet het, de Gebar. Dat staat in het eerste hoofdstuk al. In 1 vers 1. Ik was in het midden der weg gevoerd bij de rivier Gebar. En het geschiedde, vers 3 van Ezechiël 1, in het land der Galdeën bij de rivier Gebar. En in 3 vers 15, en ik kwam tot de weg gevoerd te Tel Abib, Tel Aviv, die aan de rivier Gebar woonden. En ik bleef, ik woonde waar zij woonden. Enzovoort. Hebben we dat rivier Gebar? 3 vers 23. De heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier Gebar. Waarom staat dat er zo vaak bij? Wat maakt het ons uit waar hij was? En dan zoeken we op de kaart, tenminste, dat heb ik letterlijk ooit gedaan. Ik moet toch weten waar het is. Hè? Ja, is niet te vinden. Het is wel te vinden hoor. Maar enige honderden kilometers noordelijker dan waar je dacht dat het was. Omdat ze je verteld hebben dat Ezechiël was in Babel bij de bij de Israëlieten, men bedoelt de Joden, in ballingschap. Maar dat is niet waar hij was. Hij was waar de 10 stammen in ballingschap waren weggevoerd. En de rivier bestaat nog steeds, staat op de moderne kaart ook. Alleen heet het dan Gabor. Gebar, Gabor. U weet, klinkers betekenen niks. Nog in het Hebreeuws, nog in het Arabisch. Alleen medeklinkers. Dus Gabor, Gebar. Die rivier is het. Hij was niet onder de Joden. Dat was Daniel.
3 vers 7, die staat dat hij bij de kamer huis Israël was.
Ja, bij het huis Israëls, ja. Zeker. Ja. Ja, dat is niet bij de Joden. Er staat weliswaar in alle handboeken, maar dat. Ja. Sorry. Ja. En zeker in die dagen, de dagen van Ezechiël, daar bestond ook het huis van Juda nog. En zelfs nog in Jeruzalem oorspronkelijk. Want we zijn via Ezechiël bij de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. En in die dagen valt Jeruzalem, komt een eind aan het nationale bestaan van het tweestammenrijk van Juda. En dat krijgt Ezechiël te zien in visioenen. En hoe de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem wegtrekt enzovoorts. Met een heel ingewikkeld visioen waar het niet op in hoeft te gaan, meen ik. Maar hij is onder de 10 stammen van Israël. Waarvan wij dan zeggen, ja, die waren meer dan 100 jaar geleden, 120, 130, 140 jaar geleden al weggevoerd. Ja, oké, okay, maar daar wonen ze toch? Zo kun je Nederlanders bezoeken in over heel de wereld. Hele complete Nederlandse dorpen en streken. En, ja, die zijn dan, weet ik, al lang geleden ooit geëmigreerd, maar ze bestaan daar nog steeds. Dat mag geen enkel punt zijn, daar kun je je bij melden. En ze zijn geïnteresseerd vaak in het moederland toch ook nog. Hm? Nou ja, enzovoorts. En bovendien had de Heer gezegd dat hij die 10 stammen niet zou verlaten daar in hun ballingschap. En dat hij daar tot heiligdom zou zijn. Hebben we ook nog gelezen in Jesaja 8. We hebben er toch redelijk uitgebreid bij stilgestaan. En op zijn minst hebben we er een profeet daar bij die lui. En we weten het trouwens ook tamelijk zeker dat die lui, dat ze niet kwijtgeraakt zijn in de loop van de geschiedenis. Want tot de apocryfe boeken die we hebben van het Oude Testament behoort bijvoorbeeld ook het boek Tobit. Nou, in ieder geval, Tobit. Dat gaat over een Israëliet onder de 10 stammen van Israël. Het is ons via de 2 overgeleverd, maar dat terzijde. Maar dat contact is geweest. En is lang gebleven. Nou goed, daar was Ezechiël. Dus als we in Ezechiël zijn, dan ligt er toch wat gewicht op. Hoe zit het nou met die 10 stammen? Want daar is Ezechiël. Hebben jullie die nog? Ligt voor de hand dat het daar over gaat. Hier, ik ben hier nou toch zeg. Ik kan het zo goed even 2 bladzijden omslaan en even lezen uit Ezechiël 20. Ezechiël 20. Even wat zoeken. Ja, vanaf vers 34. Ik zal hen uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen enzovoorts. En ik bedoelde vers 35. Ja, daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volkeren. We hadden het over de woestijn toch net? Nou, ik bedoelde onder andere dit vers. Ik zal u brengen in de woestijn der volken en zal met u al daar rechten. Daar heb je de stem, een krachtige roepende stem in de woestijn onder de 10 stammen van Israël. En ik weet wel dat je dat woestijn natuurlijk in hoge mate overdrachtelijk kunt nemen. Maar je kan het ook gewoon letterlijk doen. Want daarheen zijn uiteindelijk de 10 stammen verdreven. Dat wil zeggen, daar zijn ze verzameld geworden. Het is een ingewikkeld verhaal. Ik vertel het niet elke keer natuurlijk. Maar Israël is, voor een heel groot gedeelte is het gewoon uitgezworven in de loop der tijd. Is het land ontvlucht. Is geëmigreerd de hele wereld over. Nou ja, in hoofdzaak naar het westen. En zelfs naar het uiterste westen. En voor wat betreft wat naar het oosten verdwenen is in Assyrische ballingschap. Dat is ten laatste in de dagen van de grote volksverhuizingen alsnog naar Noordwest-Europa gekomen. Verdreven kan je ook zeggen. Het is maar van welke kant je het bekijkt. Maar dat was een reden om daar dat land te verlaten. In de ondergang van het Parthische Rijk uiteindelijk. En onder druk van de Perzen, opkomende Perzen. En toen zijn ze in grote stromen over de Caucasus gekomen, alsnog naar West-Europa. Maar een groot deel van Israël was hier al lang verzameld toen. En met name op de eilanden. Dat is goed gegaan. Dus zij hebben West-Europa bevolkt. Zo is dat gegaan. En dat ze van die kant kwamen, dat weet iedereen. De Caucasiërs, toch? Nou goed, we laten het verder maar buiten beschouwing, want ik wilde, moest het met u hebben. Hoewel dit natuurlijk een profetie is over de 10 stammen, hè? Hier in Ezechiël 20. O huis Israëls. En in de dagen van Ezechiël was Ezechiël bij degene die horen tot het huis Israëls. Maar een Israëlitische zelfstandige staat bestond al meer dan een eeuw niet meer. Ze waren verstrooid. Onder de heidenen. En uiteindelijk onder alle volken zou dat gebeuren. Het staat echt allemaal in je Bijbel, hoor. En dit gaat niet maar over de Joden. Hier gaat het zelfs helemaal niet over de Joden. Het zijn 2 verschillende dingen. Nou goed, en in Ezechiël 17, want daar probeer ik dan even naar terug te gaan. Daar staat boven gelijkenis van 2 arenden en van de wijnstok. Ja, dat, dan ben je de snelste doorheen. In werkelijkheid, het zijn 3 gelijkenissen, eigenlijk. En als ik het eenvoudiger hou, zeg ik, nou, het is 1 gelijkenis, daarna volgt een verklaring, die niet al te klaar is trouwens, maar je volgt een soort uitleg van die gelijkenis. En de aardigheid is dat daarna pas de echte gelijkenis komt. Ik bedoel dit. Wat je krijgt is En dit vertel ik om er niet woord voor woord op in hoeven te gaan, want dan komt er een heleboel geschiedenis aan te pas. En dat is mij ook te lastig, maar nu. Maar wat wij vinden is in het begin een gelijkenis over, let wel, voor het huis Israëls, niet voor het huis van Juda, voor het huis Israëls. Ja. Stel hen een raadsel voor. Hoezo verborgenheid? Stel hen een raadsel voor. En gebruik een gelijkenis. Waar gingen gelijkenissen ook alweer over? Over de verborgenheid. Zegt het Nieuwe Testament. Ja. Ik zou niet weten waarom deze een uitzondering is. En die heet met grote nadruk een gelijkenis. Gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. En zeg, al zo zegt de Heere Heer, een arend die groot was, groot van vleugelen en lang van vlerken, vol van vederen. De vertalers hebben zich uitgeleefd, hoor. Groot van vleugelen, lang van vlerken, vol. De L herhaalt zich ook. Lang, vlerken, vol van vederen. En de V herhaalt zich ook. Die verscheidene verven, jawel. Prachtig vind ik zoiets, hoor. Prachtig vertaald, ja. Verscheidene verven had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een, ja, dat zal geen eik geweest zijn, nietwaar? Ja, je bent op de Libanon en wat voor bomen staan daar? De cederen van de Libanon. En hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land vol koophandel en zette hem in een stad van kooplieden. En hij nam ook van het zaad des lands en legde het in de zaadakker en nam het en zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid enzovoort. Wat beschreven wordt, want ik was niet van plan om te gaan uitleggen, zei ik al. Wat beschreven wordt is simpel. Dit, die arend, dat is gewoon Babel. Dat is niet de enige keer dat het in de Bijbel genoemd wordt trouwens zo. Vandaar de leeuw als Babel, maar de leeuw als uitbeelding van Babel krijgt dan toch arendsvleugelen, weet u nog, in Daniel. In Daniel, dat is dezelfde tijd, hè? Maar dan bij de twee stellen. Nou goed. Als Babel. En dan heb je de ceder, maar de ceder staat voor het koningschap, dan wel het koninklijk huis. Met zijn mooie rechte stam, zeg men. De stamboom. En de opperste takjes, de opperste twijgjes, dat is gewoon de laatste generatie van dat huis. Van dat koninklijk huis. Ceder staat voor koningschap. Vandaar dat zodra David koning wordt van heel Israël, dat wil zeggen van alle stammen van Israël, dan komt de koning van Libanon, dan wel die van Tyrus, maar goed, dat is Libanon, die bouwt voor David een huis van cederhout. En dat is een gewenste houtsoort, hoor. Zit een boel vast verder aan de verhaal van de cederen, maar ceder staat voor dat koningschap en in het bijzonder dus van het koningschap bij uitstek, namelijk van David, van het huis van David. De Heer zei tot David, ik zal u een huis bouwen. En daarna kwam de koning van Tyrus en die stuurde zijn personeel en het materiaal en die bouwde voor David een huis. En dan weet ik wel dat dat niet hetzelfde huis is, maar het is wel een parallel. Twee dingen naast elkaar. Want het huis wat David krijgt, van cederhout, is een uitbeelding van het Davidische koningshuis. Met zijn ideale hout, zijn fijn gestructureerde hout, zijn rechte stam, de rechte masten die ervan gemaakt werden, enzovoort. Tot vandaag, enzovoort. Nou goed, dat is de ceder. En dan komt die arend uit Babel en die neemt, oh, let nog op dat er staat, Babel, de vol van vederen die verscheidene verven had, want de veelvervige is een beeld van eveneens koningschap, maar dit is het koning van Babel, hè? Kortom, er wordt beschreven hoe de koning van Babel, de jongste generatie van het Davidische koningshuis, zou wegvoeren naar Babel. En niet alleen het koningshuis, maar daarmee helemaal het volk. Hij nam ook van het zaad des lands, vers 5, en legde het in een zaadakker. Dat is de wegvoering van Juda. Dan heb je het koningshuis van Juda en dan heb je het volk van Juda. En dat is wat gebeuren zou, en gebeurde in de dagen van Ezechiël. Maar Ezechiël, nogmaals, bevond zich bij de 10 stammen die al weggevoerd waren. Nou goed, die gelijkenis die wordt min of meer verklaard, want er staat gewoon in vers 12, zeg nu tot het wederspannig huis, weet je niet wat deze dingen zijn. Zeg, zie, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen, heeft haar koning genomen en haar vorsten, en heeft ze tot zich gevoerd naar Babel, en heeft ze van het koninklijk zaad genomen, daarmee een verbond gemaakt, en heeft hem tot eet gebracht, en de machtige des lands heeft hij weggenomen, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende, en dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Hier wordt gesproken over de vernedering van het Joodse volk in het algemeen, en het huis van David binnen Juda, binnen het Joodse volk in het bijzonder. En inderdaad, dit is gebeurd. Er is een eind gekomen aan het Davidische koningshuis in Juda. En sindsdien is er geen koning meer geweest uit het huis van Juda over het Joodse volk. Of had ik moeten zeggen, uit het huis van David over het Joodse volk. Zo'n koning is er niet meer geweest. Wel hebben wij stamboom daarvan. Een tamelijk uitgebreide. Ja, die van David. En ook onder de Joden in ballingschap. Dat is helemaal niet bekend. Maar omdat christenen er helemaal geen raad mee weten en ook geen belangstelling voor hebben. De Joden hebben hun belangstelling langzamerhand verloren daarvoor. Vandaar dat het geen grote rol meer speelt. Maar ik heb er wel een flink werk aan gehad om dat allemaal te documenteren. Al die verschillende afstammingslijnen van David, ook onder het Joodse volk. Echt wel. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik kwam het ooit tegen op internet verzameld en wel. Achteraf denk ik, maar ik weet het niet zeker, dat het kwam uit publicaties of zoiets van Jair Davidi, een volstrekt orthodoxe Jood, maar verschrikkelijk vijandig tegenover christenen. Ja, maar toen kwam ik het tegen en toen had ik zo uit veiligheid, dat doe ik altijd dan, uit veiligheid. Ik, niet ik kopieer het of ik haal het binnen, ik druk het meteen af op papier. Dat is naar mijn ervaring het meest veilig. Heb ik toen ook gedaan. En later dacht ik, nou wil ik het toch verder eens uitwerken en op de computer hebben, nooit meer terug kunnen vinden. Terwijl erbij staat, afgedrukt, van welke site, waar het gevonden wordt en zo. Niet te vinden. Niet meer, is het niet meer actief, enzovoort. Maar ik heb het wel, ik heb het ook ingebracht in computer, genealogieprogramma enzovoorts. Dus het is goed toegankelijk. Maar dat zijn allerlei geslachtslijnen. Niet alleen binnen het Jodendom trouwens, maar wis en waarachtig ook onder de Europese vorstenhuizen. Want diezelfde Jair Davidi, die geloven wel degelijk dat die Europese adel en vorstenhuizen van David afstammen. Nee, onder andere van David uiteraard. En dat de Europese volkeren, de westerse volkeren, de blanken, als je het nog mag zeggen, dat die de afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Alleen hij zegt, en zoals de Bijbel zegt, ze zouden in afgoderij leven totdat de Messias komt. En hij zegt dus dat wij in afgoderij leven omdat wij Jezus dienen of verleren. Maar hij heeft de komst van de Messias gemist. Jezus is de Messias. En daarom, we hebben in onze voorvader hebben in afgoderij geleefd. Tot de komst van Christus in zijn eerste komst, uiteraard. Hè. Dat is precies, hij heeft volkomen gelijk. Maar ja, hoe dicht bij de waarheid kun je zijn en toch hoe verder vandaan. Niettemin wordt hij bedankt voor enig onderzoekend werk. Maar waar het over gaat is dus inderdaad dat hier in deze gelijkenis beschreven wordt hoe dat zit. Het is een gelijkenis, maar er komt een verklaring achteraan. Dat is niet het eind van het verhaal. Want het eindigt met vers 22. Alzo zegt, nu weet je hoe zo'n gelijkenis in elkaar steekt en wat die ceder voorstelt en hoe dat zit met die arend en dat soort dingen meer. En dan komt vanaf vers 22, alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen. Ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen. Babel had dat gedaan en koningen, de laatste koningen van Juda en uit het huis van David in Jeruzalem weggevoerd. Maar de Heer zegt, ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen, dat ik zetten zal van het opperste zijn er jonge takjes, zal ik een tedere afplukken. Weet je, ik zal het snel doen, dus ik zeg meteen, en wat je niet kunt zien in het Nederlands, helaas, is dat ineens dat begrip takjes en tederen, dat vrouwelijk is. Dat wil zeggen, vrouwelijke takjes. Dat raak je in de vertaling kwijt, maar in het Hebreeuws is dat ineens vrouwelijk. Met andere woorden, als je dat letterlijk neemt, dan moet je dus lezen dat de Heer ook van de laatste generatie van Davidische koningshuis enigen zou nemen. Van vrouwelijk geslacht, des koningsdochters dus, logischerwijze, zodat de vraag is, kom je die nog ergens in de Bijbel tegen? Des koningsdochters, het antwoord is ja, bij de tijdgenoot van Ezechiël, bij Jeremia, die erbij was toen dit gebeurde. En die met enige dochter des konings verdween naar Egypte. Dat was nog op de bladzijde van de Bijbel. En ik zeg altijd, en daarna liep hij van de bladzijde van de Bijbel af. En eindigt het verhaal, kunnen ze zich voorstellen, eindigt het verhaal op klassieke wijze met Jeremia en des koningsdochters met de rug naar ons toe. En die lopen dan de ondergaande zon tegemoet. Zo in de verte, zo eindigt het dan het verhaal. Dat kent u toch, hè? Dat zie je alleen maar in klassieke literatuur, maar vooruit. Ze verdwijnen en van het toneel naar het westen. Nou ja, waarna de vraag is, zijn ze daar nog ergens opgedoken? En het antwoord is, daar weten we niks van, want staat niet in de Bijbel. En het andere antwoord is, jawel, ze zijn opgedoken in West-Europa, in Spanje en meer nadrukkelijk in Ierland. En dan heet het legenden. Maar alles wat in de Bijbel staat, heet toch ook legenden? Ondanks dat het opgeschreven is. Wij zeggen die dingen niks. Maar lees maar mee. Alzo zegt de Heer, ik zal van de opperste tak des hoge ceders nemen, dat ik zetten zal van het opperste zijn de jonge takjes, zal ik een tedere afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Als het niet het land is, dan toch het volk. Het gaat over het huis Israëls, toch? En hij zal takken voortbrengen, zich vertakken en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden dat onder hem wonen zal. Een koningshuis dus, hè? Een heerlijke ceder zal het worden dat onder hem wonen zal. Alle gevogelen van allerlei vleugelen in de schaduw zijn de takken zullen ze wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd en de nederige boom verheven heb. Die bedoel ik. De hoge boom vernederd en de nederige verhoogd. Wat zei Jesaja? Alle hoge berg wordt vernederd en de dalen worden verhoogd. En hier is de hoge boom wordt vernederd en de nederige verhoogd. Want, en nou even losjes en makkelijk. De scepter zou van Juda niet wijken. Totdat de Messias komt. Totdat de Messias komt. Heet dat in Genesis 49. Dat wil zeggen, de gedachte dat de scepter van Juda niet zal wijken, is een gedachte die van toepassing is in de dagen, jaren, eeuwen voor de komst van de Messias. En als hij komt, komt hij zijn troon opeisen van David in Jeruzalem. Dat moet nog gebeuren. Met andere woorden, het is ook van toepassing op onze dagen. De scepter zou van Juda niet wijken. Nou is de aardigheid dat meteen aan het begin van de geschiedenis van Juda, en zelfs al voordat deze uitspraak door Jacob gedaan wordt, met betrekking tot Juda, wordt over Juda gezegd dat het wat moeilijk zat met zijn nageslacht. Want hij kreeg wel zonen, maar dan liep het toch slecht mee af. Dan wel de Heer nam ze weg, of wat het maar was. Heel getop was dat in Genesis 38. En toen, dingen die je beter niet aan je kinderen kunt vertellen, zou ik maar zeggen, die ongeschikt zijn om voor te lezen aan tafel, volgens professor Obbing, krijgt Juda dan toch, zei het dan langs een omweg, twee zonen. Dat is nog heel wat anders dan de Bourbon Parma, hè? Nou ja, als ik zeg maar Hugo, ze... Nou ja, laat maar zitten. Maar twee, die waarvan ik altijd zeg, ja, tot vandaag weten we nog niet wie nou de eerstgeborene was van die twee. En aangezien het een koningshuis was, was het toch wel belangrijk. Want het was een tweeling en toen stak één eerst een handje uit en het handje ging weer, sorry, het handje ging weer terug. En toen kwam die andere uit en toen, ja, wie was nou de eerstgeborene van de twee? De scepter zou van Juda niet wijken. Let op dat de uitdrukking, ik ga het niet even precies zeggen, dat de uitdrukking impliceert dat Juda al een scepter had. Niet, Juda zal ooit een scepter krijgen. Wat die uitdrukking betekent, dat hoef ik niet uit te leggen, toch? De scepter zal van Juda niet wijken. Maar het duurde daarna nog, hoe lang duurde het? Een pak, een beet, anderhalf duizend, meer dan anderhalf duizend, ik weet het zo gauw niet. Is te moeilijk. Dus zo gauw 1600, 1700 jaar duurde tot aan dat David, die trouwens werkzaam was in de agrarische sector, die tot dat David, zeg ik altijd, van achter de schapen gehaald werd en tot zijn eigen verrassing een kroon opgezet kreeg, bij wijze van spreken, dan wel hij werd tot koning gezalfd. Dat had daarna ook nog heel wat voeten in aarde voordat hij dan daadwerkelijk koning was over heel Israël. Ik denk dat daar nog 13 jaar overheen gegaan is, als ik het zo zelf uitreken, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar David, maar waar was dan de scepter van Juda in de voorafgaande tijd? Tussen Genesis 49 en 1 Samuel. De scepter zou van Juda niet wijken. En David, David stamt van Peres. Dat was niet die van het handje. Maar Peres was degene die geboren werd nadat zijn broer Zera het handje met koordje en al, rood touwtje eraan, had teruggetrokken. En David stamt van Peres af. Staat allemaal in je Bijbel, netjes te volgen. Maar die had geen troon. Want pas David, vele generaties later, kreeg de troon. Met koning, kreeg een scepter om zo te zeggen. Waar was dan die tussentijdse scepter van Juda? Ja, dat is toch geen moeilijke vraag. Die was bij Zera. Waar komt die? Waar verdwaal ik vanavond weer in, zeg? Die was bij Zera. Maar Waar is Sera gebleven? Ja. Nou, zo snel ging het allemaal niet. Tjonge, jonge. Sera. En Darda. En wie het allemaal waren. Die zijn vanuit Egypte. En misschien nog wel eerder. Maar voor een deel in ieder geval vanuit Egypte, waar het volk in slavernij verkeerde in de dagen waarin Jacob die uitspraak zei over Juda, de scepter zal van Juda niet wijken. Die, had Juda een scepter in slavernij? Maar zover was het nog niet, hè? Het was net voor de slavernij, ja. Nou goed, maar Zera en Darda en want de zonen van Zera dus, om zo te zeggen, die zijn uit Egypte verdwenen en wij komen ze daarna buiten de Bijbel. Nee, we komen ze in de Bijbel nog tegen als de meest wijze mannen van hun dagen en van eeuwen daarna tot op Salomo. Dus ze moeten heel belangrijke figuren geweest zijn in de geschiedenis der mensheid. Dat staat in de Bijbel. En wij komen ze buiten de Bijbel tegen in Griekenland, in wat nu Griekenland heet. Als de stichters van die oude Griekse steden, waaronder Athene, en ook, ja, ook Sparta, maar Sparta is, van, is niet van Juda, Sparta was van Simeon, Simeonieten. Maar goed, maar je komt ze tegen ook, Darda met name, als zoon van Zera, kom je tegen als stichter van Troje. Zo heet dat gebied daar ook. Soms heet hij Dardan, ook in de Bijbel trouwens, daarbuiten ook. En soms Darda, met die N aan het eind, nou ja, die wilde wel eens tussen springen. In de Dardanellen, daar zo, daar waar Troas ligt, Troje, wat je tot in het Nieuwe Testament tegenkomt. En u weet hoe dat met Troje gegaan is? Volg de legende, vooruit. Kan mij het schelen. Legende. Oké. Okay. Ja, men achtte het niet voor mogelijk, het heeft ook heel lang geduurd, maar de stad is gevallen. En waar zijn die mensen gebleven? Nou ja, zou je zeggen, waar zijn ze gebleven? Ja, hoezo maakt dat wat uit? Nou, misschien niet, maar het eigenaardige is dat de wereld vol is met verhalen over waar de Trojanen gebleven zijn. Na de val van Troje. Wie verzint zoiets, is de vraag. Het antwoord is niemand. Dat hoef je niet te verzinnen, dat is gewoon gebeurd. Die lui zijn uitgezworven allerlei kanten op. Die hebben het bijgehouden bovendien ook nog. Wat ermee gebeurt, dat verbasterd is en zo, dat kan wel wezen, maar dat doet er nog niet zoveel toe. Maar we hebben van doen met het koninklijk huis van Troje. Dat is legendarisch, maar dat kennen we. Inclusief wat vertakkingen ervan enzovoorts. Ja, en of het allemaal precies klopt. In de praktijk maken zulke dingen namelijk helemaal niks uit, dus ik zal je er ook niet meer lastig vallen. Maar dat je van doen hebt met een scepter uit Juda, ja, alleen niet uit David, maar wel uit Juda, alleen niet via Peres en David, maar via Zera. Dat weet je. Nou ja. In, hoe dat ook zij, bij de opkomst van, David als koning, werd het koninklijk huis van David zelf in de eerste plaats en daarna Salomo, werden de grootste koningen op aarde ooit. Van Salomo wordt dat sowieso gezegd en zijn rijk met grote nadruk en uitgebreid. Qua grootte van zijn rijk, qua macht die hij uitoefende, zodanig dat hij inderdaad geen oorlogen meer heeft hoeven voeren in zijn dagen. Daarna werd het wel anders. En ook qua rijkdom en ook qua cultuur. Dat daaronder besloten kunst natuurlijk, maar ook wijsheid en techniek, niet te vergeten. Dat zijn de dagen geweest dat men de hele wereld overgereisd heeft, een onderzoek gedaan heeft en de kolonie gevestigd heeft. Wij noemen dat abusievelijk de tijd van de... Nou, het is niet abusievelijk, maar wij noemen het de tijd van de Foeniciërs, het Foenicische Rijk. Maar ja, het was eigenlijk gewoon Israël in hoge mate. Maar daar ging het verhaal over die Grieken aan vooraf, want de val van Troje was... Nou, nog voor de opkomst van David, dat klopt. Er is enige twijfel, maar er wordt, in het algemeen wordt de val van Troje geplaatst zo'n 1100 voor Christus. Terwijl de begin van het koninkrijk van David ligt pak een beetje 1000 voor Christus. Ik kijk nog niet op een jaar, ik rond het maar af, maar zoiets in die buurt. De val van Troje wordt officieel geplaatst in de dagen van Eli, omdat het ergens in klassieke kronieken staat. Het staat erbij, in de dagen van Eli. Ja. Nou ja. Nou goed. Maar je hebt daar dus uit Juda twee lijnen van koninklijke afstammelingen, waarvan nog steeds de vraag blijft, naar aanleiding van Genesis 38, wie is de hoogste? En het antwoord is, dat wisselt onderweg. En dat is wat hier beschreven wordt, hier in Ezechiël, onder andere. Want toen een einde kwam aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem, dat was dus uit Peres, ging noodzakelijkerwijze, omdat God nou helemaal gezegd heeft, de scepter zal niet wijken. En hij had boven Juda, maar hij had ook gezegd, het huis van David zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. Ging dus op een of andere wijze het erfrecht van die troon van David in Jeruzalem ergens anders naartoe. En dat is wat hier in deze gelijkenis, de laatste wel te verstaan, beschreven wordt. Hoe de Heer zelf van de jongste generatie, opperste takjes, vrouwen, prinsessen, koningsdochters dus, logischerwijze, per definitie, wegvoerden. Nou, ergens anders naartoe, naar een ander land. En die zouden daar tot ontwikkeling komen, zouden daar tot een grote boom worden. En zou de takken voortbrengen en vrucht dragen en zou tot een heerlijke ceder worden. En het verhaal is dat die dochter des konings, nou in ieder geval de laatste, want het is het eind van het verhaal, dat die laatste dochter des konings, die kwam terecht met Jeremia in Ierland en trouwde daar met iemand die afstamde van Zera, dus van Juda. Eentje die afstamde dus van de Trojanen en van de Trojaanse koningshuis enzovoorts. Daar zijn allemaal geslachtsrekeningen van, hoor. Ja, of die allemaal kloppen. Wie moet dat nakijken ooit, ever? Wie zou ooit zoiets kunnen bewijzen? Maar alleen al de aanwezigheid daarvan, en niet maar één lijn, maar een heleboel, hoor. Ja, dat is, ja, ja. Daar moeten wij het maar mee doen. Waarbij komt dat we in de Mosaïsche wet het verhaal hebben van de dochteren van Zelafiat. Toch? Ja, de dochteren van Zelafiat, die waren uit stam van Dan. Waarom dat nou weer is, dat zal ik u niet uitleggen. Maar dat heeft ook een reden, die hier verband met jou trouwens. Dochter van Salafia, die kwamen in het beloofde land aan, of althans waren daarheen onderweg, maar hun mannen waren allemaal gestorven. En toen zeiden ze, ja, nou komen wij in het beloofde land, maar hoe zit het nou? Krijgen wij nou wel een erfenis in het beloofde land, als vrouwen, als weduwen? En toen zei Mozes, ja, dat weet ik ook niet, dat moet ik navragen. En dat deed hij dus. En toen zei de Heer tegen Mozes hoe het zo goed was. Namelijk dat die erfdochters, want dat heet een erfdochter, het is goed Nederlands, tot in ons. Ik dacht vroeger dat het een Bijbelse term was, Maar het is helemaal niet zo, het is gewoon... komt vaker voor, erfdochter. Dat heb je met die huizen, met die families... waarvan de laatste overlevende een dame is. Die heeft dus alles geërfd en levert de man die met die dame... die dame weet te schaken. Ja. Dat is een gewild object. Ook al is ze ugly, dan nog... nou ja, laat maar zitten. Dat heet de erfdochter, dat komt nogal eens voor. Ja. Wat wou je horen? Wilhelmina, koningin Wilhelmina, Bijlenkoningin Wilhelmina, was de erfdochter, dochter van het huis van de Oranje-Nassau hier in Nederland. Er was niemand meer, allemaal overleden. Zij was de, dat heet de erfdochter. Nou, de heer zei tot Mozes, die erfdochters, die dochter van Zelaviat, krijgen hun erfenis in het beloofde land. Dat geldt altijd, de dochter is de erfgenaam, op voorwaarde... Ze erft dus ook onroerend goed, ook al is het een boerderij, zou ik maar zeggen. Ze erft het, ook als vrouw, op voorwaarde dat ze trouwt binnen haar eigen stam. Want anders zou de erfenis gaat namelijk sowieso over naar de echtgenoot, hoor, naar de man. En anders zou de erfenis dus terechtkomen in een andere stam. En dat was niet de bedoeling. Dus ze erven op voorwaarde van, het kan, zulke dingen, op voorwaarde van het trouwen binnen de eigen stam. Met andere woorden, wij volgen in Jeremia de dochters van Zedekia, naar ik aanneem. Er is discussie over, omdat er niet bij staat van welke koning ze dan, maar goed, de laatste was Zedekia, dus ik houd het daar maar op. Ze worden weggevoerd, ze verdwijnen van de bladzijde van de Bijbel en je vraagt je af wat ermee gebeurt. Het betekent namelijk niks wat er verder mee gebeurt, waarom staat het dan in de Bijbel? En als het wel wat betekent, en dat er dus wat zinnigs mee gebeurt, dan kan het alleen maar betekenen dat ze elders in de wereld, ergens, trouwen met iemand die van Juda afstamt en daardoor... wordt die figuur erfgenaam van de troon van David. En ik zal u wat vertellen. Alleen al het simpele feit. Dat de. Ja, je moet lef hebben, maar. Doe maar. Alleen al het simpele feit. Dat de Bijbel spreekt over Jeremia. Die in principe tegen de wil van God. Het land verlaat onderweg naar Egypte. Ja, de heer zei, nee, doe het dan maar, oké, want ze dwongen hem min of meer. En toen zei de heer, oké, ga dan maar en zo maar. Nou, dan gingen ze met die dochters van des konings. Alleen het simpele feit dat de Bijbel dat beschrijft. En ook beschrijft dat ze zeker niet in Egypte zouden blijven. Omdat ook Egypte zou veroverd worden door Nebukadnezar. En dat wie er ook naar Egypte ging, die zou in Egypte omkomen. En de heer zei, maar Jeremia, jij en je overblijfsel zullen behouden worden. En hoe heette die man, die Baruch, de schrijver. Want Jeremia had ook een bril nodig, die kon ook niks meer lezen. Dus die had Baruch bij zich, moet een jongere man geweest zijn, zijn secretaris, weet u wel. Die tot hem was gezegd, nee, ja, je hebt geen prettig leven, maar je zal wel je ziel winnen. Je leven winnen namelijk. Je zal het overleven, om zo te zeggen. Die zijn vertrokken, moeten ook uit Egypte verdwenen. Ze hebben alleen al het simpele feit dat de Bijbel het beschrijft... dat daar die dochteren van Zedekia bij waren... of althans de dochter des konings... moet noodzakelijk betekenen dat ze elders in de wereld getrouwd zijn... met een meneer... dat moet je er tegenwoordig bij zeggen... erg is dat. Met iemand uit Juda. Alleen omdat ze op de blad, als het is in de Bijbel genoemd worden. Hoezo dochter van maakt toch niet uit, er is een eind aan het koningschap gekomen daar. Bovendien, de mannen zouden tronen erven, dus wat moet je met die vrouwen daar? En waarom verdwijnen ze en waarom wordt dat vermeld? Nou ja, ik zeg altijd, als je je Bijbel kent, dat is natuurlijk arrogant, maar als je je Bijbel kent, weet je dat het dus wat mee is. Het enige wat er maar mee kan zijn, is dat ze toch als erfgenamen, als erftochters van dat koninklijk huis van David, de wijde wereld intrekken. En de vermelding daarvan heeft alleen zin als er een vervolg op geweest is. Dus je gaat op zoek naar het vervolg. En het enige vervolg wat ik vinden kan, is het natuurlijk omstreden verhaal dat Jeremia aankwam uiteindelijk in Ierland met in ieder geval nog één van die dochters. Dat is het meest bekende verhaal. En die is daar getrouwd met die Iocheet, of hoe ze hem maar noemen. Je weet nooit of het namen of titels zijn. Maar in ieder geval, dat is het verhaal en dat is de basis geworden. In elk geval wordt me trots verteld van het Britse koningshuis, wat natuurlijk ook nog maar een deel van de waarheid is, want dat huis heeft zich gesplitst langs allerlei takken. En het is bovendien niet de enige tak, want er zijn ook andere takken vanuit Troje en dus uit Juda, die tronen verworven hebben. En daarna moet ik u zeggen, ik ben een boek aan het lezen van 750 bladzijden. Ik heb even gekeken hoeveel bladzijden ze hebben. Groot boek, zo groot als mijn Bijbel hier. 750 bladzijden, zo dik, 750 bladzijden over de legenden omtrent de Trojaanse afkomst van de Europese volkeren en Europese adel en koningshuizen enzovoort. Legenden. De schrijfster is erop afgestudeerd. De schrijfster gelooft er namelijk ook niet in. En gelooft dat het achteraf allemaal in elkaar gestoken is. Maar het is zo gecompliceerd en zo uitgebreid. Zoals, dat wist ik ook niet, dat het zo uitgebreid was. Dat je moet wel toch wel een erg groot geloof hebben om te denken dat het allemaal maar verzonnen is. Je kan het zo gek niet bedenken of het komt uit Troje. Echt. Dus het documenteert hoe die verhalen in elkaar zitten en wie het opgeschreven heeft. En dan komt erbij waarom geschreven en wat men ermee wilde bereiken. Maar dat is wat men met de Bijbel ook doet, precies hetzelfde. Waarom het verzonnen is. Met welk doel het allemaal verzonnen is. Weet u nog? Dat. Dat staat er ook allemaal in, maar daar hoef ik me niks van aan te trekken. Het gaat mij om de documentatie daarvan. En dat is werkelijk enorm. Je snapt niet dat ze dat niet ook een onderdeel maken van de geschiedenisles op school. Komt allemaal uit Troje. Langs welke route dan ook. En dus allemaal feitelijk uit Juda. En onder het gezag van een koningshuis uit Juda. Dat wil zeggen, aan de ene kant via Zera. Maar sinds die connectie waar ik het nu over heb, via Ierland, zijn die takken met elkaar verbonden geworden. Van Zera en Peres. Vandaar dat het niet meer aan de orde is om te vragen, wie is nou de eerstgeborene van die twee huizen. Ze zijn met elkaar vermengd geworden. Het is een en hetzelfde huis. Met verschillende lijnen van afstamming. Hebben jullie dat? Het is echt, ja. Ik hoop niet dat het mijn afdeling is, want ik vind het heel moeilijk om deze dingen uit te leggen. Dan moet je de schema's hebben enzovoort. En dat haalt niet bij, of wat ik dan zeg, ook als ik daar schema's van zou maken en lijnen zou trekken van geslachtslijnen. Ja, dat is maar een fractie van het geheel, gelooft u mij. Echt waar, dat schiet niet op. En dan kun je altijd zeggen, ja, maar als die nou eens niet van die afstamt. Ja. Hè? Ja, dan valt die hele ketting dus, die hele lijn valt dan weg. Maar hoeveel wou je er hebben? Iemand zei ooit, nou ja, er zijn er zoveel die dat zeggen. Die zeggen, ja, de koningin Elisabeth van Engeland stamt van David af. Dat is algemeen bekend. Maar goed, stamt van David af. En dan zeggen anderen, ja, dat kan toch niet, dat zal toch niet, joh, dat is toch gek. En die Jair Davidi, die orthodoxe Jood die van christenen niks moet hebben, die zei, Elisabeth stamt van David af. Ja, langs 56 verschillende lijnen. Hoezo? Hij vond het niks bijzonders. Vond ik ook wel aardig. En hij zei langs 56 lijnen, hij wordt bedankt voor het uitzoeken, want mij lukt het niet. Mijn computerprogramma's kunnen dat niet. Kunnen wel zeggen, stamt het er wel of niet vanaf, maar kunnen niet zeggen langs hoeveel verschillende lijnen. Ik bedoel, Wat wou je weten? Zo zit het nou eenmaal. En of je nou de lijn hebt via Karel de Grote, de Karolingers of de Merovingers, dat is van Clovis enzovoort. Of de lijn hebt van de Habsburgers of wie dan ook maar. Of in Nederland van de Graven van Holland of van de Brederode van Arkels en de van Egmonds enzovoort. Dat komt allemaal van Troje. En allemaal langs verschillende lijnen. Nou, niet allemaal, maar dan toch. En dan zegt men, ja, dat hebben ze verzonnen, want ze vonden dat wel interessant, of het gaf ze status, enzovoort. Ja, ja, ja. Daarvoor is het te veel. Dat kan helemaal niet. Dat iemand zoiets nou een keer bedenkt, vooruit. Maar we weten het maar al te goed, hoe het in elkaar steekt. En het belang wat erachter steekt, is niet maar Troje. Wat erachter steekt is dat Troje is Israël en het Trojaanse huis is dat van Zera. Het is uit Juda. Het is de lijn op de achtergrond. En voordat David koning was, was Troje belangrijk. En de Egyptische, of sorry, en de Griekse steden enzovoorts. En de Griekse cultuur en beschaving. De wijst man, de meest wijze mannen ter wereld. Tot aan de dagen van Salomo. Daar moet je toch wat van terugvinden in de oudheid. En wat vind je terug? De oude Grieken. En hun namen komen voor een deel inderdaad overeen met de zonen van Zera die in de Bijbel vermeld worden. En hun oorsprong zoals die buiten de Bijbel vermeld wordt, klopt ook. Want ze kwamen uit Egypte, hoe dan ook. En dat is precies waar Israël terecht kwam. Zie je? Er hoeft geen twijfel over te bestaan, maar het punt is dat het is geschiedenis. En zodra het klopt met de Bijbel, zodra het aansluiting heeft bij de Bijbel, wordt die geschiedenis meteen weggeredeneerd als verzinsel onder de term legende, mythen, de Trojaanse mythen enzovoorts. En dan is men het kwijt, want men wil dat niet weten, omdat dan... Nou ja, daarmee wordt de Bijbel bevestigd. Nou, dat hoeft voor mij niet. Maar natuurlijk heeft de Bijbel zijn sporen nagelaten in de geschiedenis. In de Bijbelse geschiedenis is de enige betrouwbare overgeleverde geschiedenis die wij nou eenmaal hebben. En daar gaat het om. En wat hier beschreven wordt, hier dus in Ezechiël 17, is dat de nederige boom van het huis van Zera... Want die was vernederd sinds de val van Troje en de verstrooiing van de Trojanen, met name van het Trojaanse koningshuis in zijn diverse takken, dat dat huis verhoogd is geworden en dat het huis van David, uit het huis van Peres uit Juda dus, dat in Jeruzalem dat is vernederd geworden, maar het andere huis is verhoogd geworden door de filiatie heet dat, door de huwelijken van de dochters des konings uit Jeruzalem, met in ieder geval één, maar waarschijnlijk meerdere, van de afstammelingen van het huis van Zera. Dat is wat er gebeurd is. De andere tak loopt waarschijnlijk via Spanje. Want het waren minstens twee dochters, het is meervoud, het zijn er minstens twee dus. En dat verhaal via Ierland is het meest bekende. En op de achtergrond speelt een ander verhaal en dat loopt via Spanje. Maar het schijnt dat Jeremia via Spanje gereisd is. Het is een normale route trouwens hoor. Van Egypte, Noord-Afrika door, oversteken naar Spanje. En van Spanje oversteken naar Ierland. Kijk maar op de kaart, het is de meest normale route die er is. Ja. En het schijnt dat een van die dochters daar in Spanje getrouwd is met een Iberiër, een Hebreër. Ja. En de andere in Ierland. Enzovoort. In elk geval, ook al zou je deze toepassing niet weten in de historie, dan nog heb je Ezechiël 17 en heb je de profetieën, de beloften aan David, dat hij zijn troon zou bevestigen tot in eeuwigheid en dat de scepter niet zou wijken, zodat het huis van David elders in de wereld zijn voortzetting moet hebben. En niet onder het Joodse volk, en dus onder Israël. En waar je ze dan terugvindt, waar je die troon eventueel terugvindt, ben je bij Israël. En waar dat verspreid is geworden over alle Europese volkeren, kun je al die Europese volkeren daartoe rekenen. Dat nou het huis van de Hohenlohens is, of de Habsburgers, of hoe weet je nou allemaal. Schieten we ze al niet meer te binnen. Maar ik vind ook ons Nederlandse koningshuis, jazeker. Allemaal Israël, allemaal vervulling van Gods beloften. En binnen dat kader heeft het christendom zich gevestigd. Ik zeg het nu met neutrale termen uit de geschiedenis. Maar daar is het evangelie terechtgekomen. En daar heeft men geleefd onder de zegeningen van de God van Israël. En ik zeg het in de betrekkelijk verleden tijd, om zo te zeggen. Nou ja, onvoltooid, maar vooruit. Het is langzamerhand wel zover dat men in het geloof niet blijft en afgesneden zal worden. Niet dat wij het heel erg vinden, want als het gebeurt, vindt de opname van de gemeente plaats. Logischerwijs. Maar dat is het verhaal. Nou, en nu we het toch over die woestijn hadden, want die stem is roepende in de woestijn, en ik u dus Ezechiël 20 vers 35 voorhield over die woestijn, ik zal u daar verzamelen enzovoort.
Oh ja.
Dan ook maar even Hosea hoofdstuk 2. En terwijl ik die opzoek, zeg ik dan maar weer. En Hosea gaat ook eigenlijk alleen maar over de 10 stammen van Israël. Tenzij bij gelegenheid anders vermeld, want dat komt wel voor. Maar in het algemeen, het boek en de profeet gaat over de 10 stammen van Israël. Dan daar in Hosea lezen wij in hoofdstuk 2, vers 13. 2 vers 13 van Hosea. Daarom ziet ik zal haar, uw moeder, dan wel gewoon Israël, het volk. Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. En dit gaat echt niet over het Joods volk, hooguit over heel Israël, dat kan, maar meer specifiek. Het gaat echt over 10 stammen van Israël en bij woestijn zeg ik weer, het betekent gewoon onbewoond land. Land waar mensen niet wonen tenzij dan tijdelijk. Maar daar zal het volk verzameld worden, lazen wij zojuist. En hier, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. En u weet wat men met het hart doet, toch? Geloven, ja. En ik zal haar geven naar wijngaarden van daaraf en het dal Acho tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen als in de dagen na haar jeugd en als de dagen toen ze optoog uit Egypteland. Dat ging trouwens ook via de woestijn. En bovendien, heel het bestaan van Israël in de woestijn is een uitbeelding van onze bedeling. Van een verlost volk, de gemeente in de praktijk, maar onderweg nog naar het beloofde land. Ja, dat wordt ons ter lering voorgehouden. Maar het is inderdaad de woestijn waarover gesproken wordt. En daarnaast mag het helemaal geen nieuws voor u zijn, want wij waren, zei het dan wat langer geleden, in Jesaja 35. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos. Zo. Vers 1, de woestijnen en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien. Let op, zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Leuk, hè? Ja, ik doe het er niet om, maar het is de woestijn, of natuurlijk dat wat in de woestijn is. of leeft, of gebracht is. En dan heet het, de Libanon is haar gegeven, het sieraad van de Karmel en Saron enzovoorts. En waar het over gaat, is simpelweg het werk Gods in onze dagen, waarbij de zaligheid alsnog terechtgekomen is bij datzelfde Israël dat in het verleden in ballingschap is weggevoerd. En nu in een hele andere plaats, het heet wat land wat toen althans nog onbewoond was. Daar is Israël verzameld, daar worden geconfronteerd met het woord van God, dan wel met het evangelie. En dat het over onze bedeling gaat, nou lees ik vers 5. Als dan zullen der blinde ogen open gedaan worden en der dove oren zullen geopend worden en de kreupelen zal springen als een hert en de tong der stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En u wordt geacht te weten dat al die tekenen die hier genoemd worden, tekenen zijn van het tegenwoordige werk van Christus, waarbij het volk dat stom gemaakt of geworden was, dat is trouwens Hosea 3, nee 4, weer zou spreken, een woord dat kreupel was, u weet wat, het ene been van Jacob, zou genezen worden, enzovoorts. Een volk wat blind was voor de waarheid en voor de geestelijke dingen, zouden de ogen open gaan, enzovoort. Want al die tekenen die de Heer deed in het Nieuwe Testament zijn tekenen van Gods werk in onze dagen, via of door aan de 10 stammen van Israël. En dat staat hier zo bij elkaar vermeld. Daarmee kom je trouwens vanzelf weer terecht in Jesaja 40. Want daar stond vervolgens in vers 5, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Ik vestig de aandacht op dat de term heerlijkheid des Heren dan toch niet een algemene term is, maar wel een die met grote nadruk gebruikt wordt in Ezechiël, ter aanduiding van dat visioen van Ezechiël. En ik zei u net, dat gaat over Christus onder het nieuwe verbond. En dat verdwijnt uit Jeruzalem, de heerlijkheid des Heren, via de Olijfberg, want zo wordt dat beschreven in Ezechiël. Het gaat over de verheerlijkte Christus. Wij hadden het daar vorige keer trouwens over, want we hadden het over vlees. Het volgende vers, ditzelfde vers, sorry. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, alle vlees tegelijk zal het zien, enzovoorts. En dan is sprake van de verkondigster van goede boodschap, van het evangelie. Maar wij waren via die route terecht in Johannes 1. Vorige keer, in bijzonder vers 14, ja. Waar staat, en het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, is vervuld geworden, heb ik u uitgelegd. Heeft gestalte gekregen. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik bedoel, het zijn allemaal termen die je hier ook bij elkaar vindt, maar het gaat ook over hetzelfde. En in het bijzonder ook, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Paulus zegt in Efeze 2 dat die verborgenheid in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Want openbaren is eigenlijk letterlijk onthullen. Dat wil zeggen, de bedekking wegnemen. En dat zou pas gebeuren bij de verschijning van de Christus. Dat wil zeggen, in nieuwtestamentische tijd. En het is een van de belangrijkste bezigheden feitelijk van Paulus en eventueel de andere apostelen. De eerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Hoe dan? Nou, door die stem des roependen in de woestijn. Door het woord van God dat gepredikt wordt onder die Israëlieten, niet Juda, niet de Joden, maar Israël. Zie. Want alle menselijke gedachten heb ik u uitgelegd, vlees als aanduiding van woord, maar dan van mensen. Alle vlees is gras en al zijn goede tieren als een bloem des velds. Dat wil zeggen, mensen verzinnen heus bij gelegenheid wel aardige dingen, maar het gaat altijd voorbij. wat het ook is. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid, maar het woord des Heren is het evangelie en het woord daarvoor is bazar. Maar dat betekent vlees. Zie, en dat is de samenhang van het verhaal. Ik heb u uitgelegd, evangelie betekent of is de boodschap die verwacht mocht worden. Dat wil zeggen, de boodschap dat hetgeen beloofd is, of eraan zat te komen, op wat voor wijze dan ook, dat vervuld is geworden. Het moest een keer gebeuren, zeggen we dan. Nou ja, dan krijg je de mededeling van, en dat is dan een blijde boodschap. Meestal neem ik het voorbeeld van een geboortekaartje. Je weet dat het eraan zit te komen. Nou, niet altijd, maar je weet dat het eraan zit te komen. En dan komt het een keer. Het voorbeeld had toen kunnen zijn, dat denk ik nou ineens aan, een rouwkaart. Alleen noem je dan geen blijde boodschap. Maar het zat er heus aan te komen. Het was te verwachten. En dan, ja. Dat is net zo goed, dat woord, bazar. Niet noodzakelijk een blijde boodschap, maar wel de vervulling van wat komen moest, de vervulling van de belofte. Dat is bazaar. Dan wordt zoiets vlees. En dat is de betekenis van de term zoals Johannes die gebruikt in het Nieuwe Testament, maar zoals we die hier ook tegenkomen. Want het gras verdort en de bloem valt af. Het is vlees. Het is van menselijke aard en het gaat voorbij. Het is allemaal maar tijdelijk. Al die menselijke ideeën over de wereld, over de mensheid, over hoe het allemaal moet er zo gekomen is. In welke tak van zogenaamde wetenschap dan ook. Het is allemaal binnen de kortste keren achterhaald. En in steeds hoger tempo, als je het mij vraagt, gaat voorbij.
Dat vlees, is dat dan ook woord bazar?
Ja. Okay. Vlees, men zegt vlees is bazar. En de boodschap is bezer. En dat noemt men blijde boodschap dan. Maar het is gewoon dezelfde drie letters. Wat zei ik vorige keer? De 2, de 300 en de 200. De beet, de shin en de resh. Heb ik gezegd. De beet, de shin en de resh. Ja. Heb ik vorige keer gezegd. Niet dat ik een goed geheugen heb. Jawel, een paar uur kan ik onthouden. Want ik heb het vanmiddag nog gehoord. Moest dan weten waar ik gebleven was ongeveer. Ja. Dus vandaar. Bazaar, bezer. Vlees is hetzelfde als die goede boodschap. Volstrekt hetzelfde woord. Omdat het betekent dat iets wat abstract was, vlees is geworden. Gematerialiseerd is, uitgekristalliseerd is, gestalte heeft gekregen. Hoe je het maar zegt, is vlees geworden, heet dat. En wat de mens allemaal bedenkt, er komt niks van terecht. Maar wat God gezegd heeft, wat God beloofd heeft, dat blijft bestaan, dat wordt vervuld. En daarmee krijg je hier ook het antwoord op de bekende vraag. Je komt vanuit het Oude Testament, God heeft het een en ander beloofd. Daar verschijnt dan de erfgenaam van die beloften. En nou is de vraag achteraf, is nou ook vervuld geworden wat God beloofd heeft? Dat is de grote discussie altijd. Je kunt het ook anders zeggen, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Wat dan? Hij heeft precies gedaan wat hij gezegd had te zullen doen. Alleen een deel daarvan hebben we niet of nauwelijks begrepen. Sommige dingen zijn wij uit het oog verloren. Want wat hij gezegd heeft, is de scepter zal niet wijken. En we zeggen, ja, hij is wel geweken, want Zedekia was de laatste koning. Sindsdien is er geen koning meer geweest. En dan zeggen we, staat wel in de Bijbel, God zal hem de troon van zijn vader David geven over Christus. Maar die staat dus nu in de hemel, want daar is Christus. Maar nou, ik altijd vraag, maar waar is die troon dan tussen Zedekia en Christus, al die 600 jaar? Daar kom je dan. Ja, precies. Want dit Calvinistische standpunt is dat de troon van David in de hemel staat en daar is de Heer op gezeten. Dat trouwens andersom. De Heer is uit David en heeft een troon in de hemel, dus is zijn troon in de hemel de troon van David. En zo redeneert men dus dat Davidische koninkrijk op aarde, de 1000 jaren dus, weg. Want die wil men niet horen. Maar de vraag blijft dan, waar was die troon dan tussen Zedekia en Jezus? Al die 600 jaar. Nou, waar die nu nog is. Want er is niks veranderd. Ergens in Europa, verdeeld over meerdere lijnen. Kan niet zoveel mee gebeuren. Gaat het ergens mis, dan gaat het ergens anders wel door. Dus zich uitgespreid, risicospreiding heet dat.
Ja, ja, ja.
Nou ja, zoiets. Maar God doet wat hij beloofd heeft. Wat heeft hij dan beloofd? En zijn gemeente bouwen, ja, dat is een beetje moeilijk om dat te zeggen, want zo staat het niet in het Oude Testament. Maar wat hij beloofd heeft, is dat de zaligheid, als die eenmaal ter beschikking zou zijn, populair gezegd, als het nieuwe verbond zou aanbreken, zou het een en ander terechtkomen, niet bij Juda, want dat zou verhard zijn, maar wel bij Israël. En wij zeggen, God heeft het Joodse volk verstoten, althans voor de voorlopig, zo heb ik het ook geleerd dan, hè? Voorlopig, niet definitief. Kom goed, maar het is nu Lo-Ami, zo is het me wel verteld hoor, Lo-Ami. Het is niet mijn volk. Niettemin de Bijbel zegt, het zal altijd Gods volk zijn, Israël. Dus je zit toch met een probleem. Het is dus een zwakke redenering. Nee, je doet je best om het te begrijpen, je moet iets, maar het is een zwakke redenering. Er zit een andere kant aan het verhaal namelijk. God doet zijn werk nu niet via het Joodse volk in onze dagen, maar via de 10 stammen van Israël. Dus, kan niet anders. En hij doet dus gewoon wat hij beloofd had. Zie? Alleen dan moet je wel die beloften kennen, maar gewoon kent men die niet. En daar houden we ons dus nu mee bezig. Want ja, wij bestuderen een oud-testamentisch profetisch bijbelboek. En daar struikel je over deze dingen. Zeker in Jesaja en in de volgende hoofdstukken nog veel vaker. Eigenlijk continu. In wat nu verder volgt. Dus ik hoef er eigenlijk ook niet zo lang bij stil te staan. Maar het punt is, het woord onze schats bestaat in der eeuwigheid. God houdt zich aan zijn woord en doet wat hij gezegd heeft. Maar de vraag is niet, hoe lossen wij het probleem dat we hebben op? De vraag is, wat heeft God dan gezegd? Wat heeft hij dan beloofd? Zie? Nou ja. Nou, hij heeft beloofd, maar daar hadden we het al lang geleden over, dat het licht ooit op zou gaan, terwijl het juist in de wereld zou uitgaan. Maar bij Zebulon, Naftali en in Galië, aan de zee. Dat is hier ongeveer. Naar het Urlermeer vooruit. Maar zoiets. Maar dat is hier ongeveer in Noordwest-Europa. Daar zou het licht op gaan. En dat is ook gebeurd. Dat weet ook iedereen. Daar is het christendom terechtgekomen. Ik weet niet of we nog exemplaren hebben van het boek. Maar ik struikel de laatste over. Er waren er maar een paar. Ik weet ook niet hoe het heet, maar waarin uiteengezet wordt dat niet. Het was anders, heet het boek, geloof ik. Dat niet het christendom hier in Nederland gebracht is door Bonifacius en Willibrod.
Oh, dat is Tijdens.
Ja.
Ja, had maar 4 exemplaren.
We hadden maar een paar exemplaren, het is inmiddels al uitverkocht, hè?
Ja, ja. Ja.
Nou. Ik kan het ook niet helpen. Zoveel had ik er niet. Maar er wordt uiteengezet Dat inderdaad in de eerste eeuw van onze jaartelling het evangelie gepredikt is hier in de Lage Landen. Ja, dat is voor mij geen nieuws hoor, daar gaat het niet om. Maar er is niet zoveel over gepubliceerd natuurlijk. Maar in je boekje staat Willibrord, Bonifatius, Willibrord, bisschop van Utrecht, wat het wel was. En van Echternach, laat me zitten. En Keulen. En die bracht hier christendom. Nee, die bracht hier het Rooms-Katholicisme. En Augustinus, 598. Augustinus in Brittannië gezonden door paus Gregorius om daar het christendom te brengen. En die heeft Engeland gekerstend enzovoort. Wist hem waarachtig niet. Die heeft daar de Rooms-Katholieke kerk gebracht. En die maakte zelf bovendien melding van dat er al een kerk was in Brittannië. Met name in Glastonbury. Die gebouwd was door de heer zelf. Schrijft de man. Maar ja, dat staat niet in geschiedenisboekjes. He? Dat weten ze er keurig uit te houden. Want ja, dat wordt allemaal gemanipuleerd, die dingen. Zie? Maar zo is het wel gegaan, ja. Het is meteen hier in het Westen gekomen. En de goede boodschap is verkondigd geworden. Het woord van God houdt stand. Het staat hier dubbelop. Er staat in het eerste plaats: God volvoert zijn werk. Al wordt dat woord dan ook maar gepredikt in een woestijn. Dan maar niet onder de Joden, maar dan onder de 10 stammen. Maar Gods werk gaat door. God heeft het zo beloofd. En het wordt gepredikt. En het heet ook nog Jeruzalem. O Sion, vers 9. Gij verkondigste van goede boodschap. Het hoeft toch niet te zeggen dat vers 8 geciteerd wordt in 1 Petrus 1. Zodat je maar weer ziet dat ook volgens Petrus dit gaat over onze bedeling. Daar past het op onze dagen toe. En dan vers 9. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap. Gij evangeliste. Zou dat in fatsoenlijk Nederlands heten. Ja. Maar er staat gewoon het woord bazar. Gelezen als bezer. En dan in de vrouwelijke vorm. En het wordt dan uitgebreid. Zijn maar 3 letters dus. 4 letters. En het wordt dan uitgebreid tot verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht. Hef ze op. Vrees niet. Zeg tot de steden van Juda. Zie. Of zie hier. Voilà. Heet zoiets gewoon. Of was het voici, kan ook, hè? In het Frans. Hier is uw God. En dat is ook inderdaad gebeurd. Maar het evangelie is vanuit Jeruzalem. In 4 de steden van Juda is het gepredikt geworden. Nou, laat ik het anders zeggen. Is het de wereld ingegaan? En is het terechtgekomen bij de heidenen in het algemeen? En bij Ephraim dus in het bijzonder. Dat is hoe het gegaan is. En de geschiedenis van handelingen, ik vind het nou leuk om dat nou nog eens een keer te zeggen. De geschiedenis van handelingen begint uitdrukkelijk in Jeruzalem. U weet wel, in hoofdstuk 1 staat al, maar blijf gij te Jeruzalem. Moest uitdrukkelijk Jeruzalem blijven, daar moest het beginnen. De Pinksterdag, Jeruzalem. Maar het eindigt in Rome. Het verhaal althans. En mocht je die gemist hebben, de laatste hoofdstukken van Handelingen beginnen ook in Jeruzalem. Met Paulus in Jeruzalem, die daar gevangen genomen wordt. En dus afgezonderd wordt van het Jodendom, dat als het ware aan het onttrokken wordt. Met name door de Romeinen, door Lysias die hem moet bevrijden van de Joden, van het Sanhedrin. En hij wordt afgevoerd en via gevangenschap en gevangenis. En een paar jaar komt de man dan in Rome terecht. En als u het mij vraagt, is hij in Rome ten huize van Caradoc, de Britse vorst. Dus een van die erfgenamen van David. En van Peres en Zera. Enzovoort. Die Britse vorst die daar gevangen zat. Op dat tijdstip. Daar is tamelijk uitgebreid verslag van gedaan trouwens. Alleen niet in de Bijbel. En daar houdt Handelingen, het verslag van Handelingen op. In Handelingen 28. Maar kondigt wel aan, Handelingen 28, kondigt wel aan de bevrijding van Paulus uit zijn gevangenschap daar. Met als consequentie dat hij daar naar Spanje gereisd moet zijn, logische wijze. Heb je dat? En dan is er nog een apocrief 29ste hoofdstuk van Handelingen. Kijk of de naam. De naam met de binnenschiet. Sini. Nee, niet Rossini. Dat is Willem Tell. Nee, dat ging niet over Paulus. Borsini heet het, geloof ik. Manuscript of zoiets. Zoek het maar eens uit. Doet er ook niet toe. Maar er is een apocrief. 29ste hoofdstuk van Handelingen. Ik geloof dat het jaren geleden dat hier een keer heb voorgelezen. Is dat niet zo? Geloof je wel, hè? Over dat Paulus verder gereisd is naar Spanje enzovoort. En naar het uiterste westen. En dus naar de Britse eilanden. En laatstelijk is hij gezien in Londen. In de achtertuin van St. Paul's Cathedral. Mm-hmm. Bij die steen. Die daar ter herinnering zich daar nog steeds bevindt. Ja, echt goed. Nou goed, dat soort dingen. Kortom, het is vanuit Jeruzalem en gepredikt in de gehele wereld. Maar specifiek onder de 10 stammen uiteraard.
Maar je wordt ook Sion genoemd, hè? En Hebreeën geeft aan Sion
aan. Ja,
dat Jeruzalem waar
boven
is.
Het is eerst Sion en Jeruzalem en dan zeg je, nou van daaruit zal het woord gepredikt worden. Dat is ook gebeurd. Maar in onze dagen heet het Sion, het Jeruzalem, dat boven is vervolgens. Zodat het inderdaad dubbel opgaat. Want het is de Heer zelf die zijn woord spreekt tot ons. Ik ontleen dat aan Hebreeën 1. God spreekt in deze dagen tot ons. Door de Zoon. Vanuit een hemelse positie. Waartoe wij gekomen zijn. Dat is Hebreeën hoofdstuk 12. Dat wil zeggen, het is het evangelie omtrent een troon der genade. Dat is niet die van David. De troon der genade die in de hemel staat. En ook Hebreeën kondigt daarna aan dat hij het zal verschijnen alsnog in zijn wederkomst. Hè? En dat is dan natuurlijk om die troon van David in Jeruzalem te herstellen, alsnog. Maar goed, daarover handelt het hier ook, want er staat vervolgens, hef uw stem, nog steeds vers 9, hef uw stem op met macht, roepend in de woestijn, weet u nog, roepend, dat is opheffen, ik zei er straks, met kracht, herinner ik mij, en toen dacht ik, zal ik nog macht zeggen ook, vanwege juridische kracht, dus, nou laat maar zitten, maar ik kom hem tegen, hè. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg tot de steden van Juda, zie hier is uw God. En steden van Juda, dan zult u zeggen, ja maar nou zeg je net dat het over de 10 stammen gaat en nou staat de steden van Juda. Maar de aardigheid is dat die 10 stammen geregeerd worden door koningen uit Juda, officieel. En uit David ook. Die is uit Juda, dus je zult denken dat is hetzelfde, maar dan zeg ik nee, want er zijn ook koningen uit Juda geweest die niet van David afstamden. Dat zijn die twee lijnen, Zera en Peres, maar die zijn bij elkaar gekomen in de loop der tijd en vanaf de dagen van Jeremia. En daarna wil je niet weten hoezeer die takken zich vermengd hebben en nog steeds, nou niet meer denk ik. Maar het heeft ook niet zoveel zin meer. Maar hoe die takken zich vermengd hebben. U weet toch hoe dat zit. Koningin Elisabeth van Engeland. Die is ook getrouwd met een achterneef hoor. Die Philip. Dat is allemaal familie. Huh? En ons Nederlandse koningshuis. Willem I, Willem II. Willem II. Was iets moeilijker met die Russische juffrouw. Met Anna Paulowna. Maar zoek het maar eens uit hoe dat zit. Het is allemaal. En we kijken allemaal naar Victoria, toch? Op de televisie, naar de. Van, hoe heet die serie? De Crown, of hoe heet dat?
Nee, dat is.
Dat was weer een andere. Dat was Elisabeth. Die serie over Victoria weer met Albert en zo, dat moet ik natuurlijk bijhouden. Albert. Maar het is wel degelijk de neefje.
Van Coburg.
Hè? Van Saxe-Coburg-Gotha. Dat is de volgorde. Ja. Nou ja, dus om het ingewikkeld te maken, dat is dan weer verwant aan het Belgische Koningshuis en noemt u maar op. Het is allemaal familie, hoor. Daarom overlijden ze allemaal zo jong. Nou, niet allemaal. Maar het is een roulette, dat weet u. Russische roulette heet dat. Het zit hem in de, het zit hem in de Romanovs. Maar laat maar zitten. Ja, het is niet allemaal zo prettig. Maar zo ligt dat nou eenmaal. Dat gaat door. En dus zijn er toch de steden van Juda. Ik was notabene op het Loo een paar weken terug. Kort geleden terug op de ene laatste dag dat je er nog in mocht. Want het is voor 3 jaar gesloten nu. Ik denk, ja, als ik het nog zien wil, dan moet ik snel wezen. Want ik weet niet of het die 3 jaar nog haalt. Dus, ja, dat weet je maar niet, hè. Dan zeg ik, ik wil het nog wel even zien. En ja hoor, kom je in de kapel. En er hangt daar in houtsnijwerk. Hangt dus een groot beeld met het wapen, Engelse wapen, hè, van het Engelse Koningshuis. Want het Loo is natuurlijk gebouwd door Willem III, stadhouder Willem III, koning Willem I van Engeland. Die was getrouwd met Marietje, Mary. Samen waren ze koning en koningin van Engeland gedurende enige tijd. Ze waren familie, maar ook met elkaar getrouwd. En daar hangt dus dat wapen, Engelse wapen, met de eenhoorn en de leeuw. Echt wel. De eenhoorn van Efraïm en de leeuw van Juda. Ik vind het fenomenaal, hoor, zulke dingen. En dat hangt daar gewoon. Maar het is wel het Loo. Het is het domein, eigenlijk nog steeds, van het Nederlandse Koningshuis in hoge mate. Al die andere paleizen, waar het Loo, dat is tamelijk stabiel, hè. Dat wordt in ere gehouden. Maar ja, en daar hangt dat dan, hè. In een kapel. In een kerk, binnen het paleis. Ik vind het prachtig hoe zulke dingen. Ja. Mede onder al die toeristen die er komen, die hebben geen idee waar het allemaal over gaat. He? Maar ja, het is toch wel mooi eigenlijk. Maar lees nou even verder nog. Er staat, ziet, de Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. De vraag is, wiens loon, namelijk wiens arbeidsloon? Zijn loon, staat er toch? Zijn loon, zijn arbeidsloon. Als hij komt, komt hij met zijn loon. En er staat er in mijn Bijbel keurige verwijzing bij naar Jesaja 62. Waar wij voorlopig nog lang niet zijn in dit tempo.
Zijn de vlotten,
en in Jesaja 62, dus ik zoek hem nu op. Jesaja 62. Waar staat... In vers 11, zie de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde, tot in Engeland aan toe, betekent dat, hè? Angleterre, Filiste, tot aan het einde der aarde, Land's End. Tot aan het einde der aarde, zeg tot de dochter van Sion, zie uw heil komt. Ja, voor heil kun je gewoon lezen Jezus. Ja, zeg maar. Yeshua, zeker. Zie, uw heil komt. Dat is het begrip heil, zaligheid, verlossing, redding, wat het maar was. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Ik kan niet missen, het is dezelfde uitdrukking, dezelfde dubbele uitdrukking notabene als in Jesaja 40. Je moet hem er dus wel naast leggen. En dan staat er, en zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En u begrijpt toch dat dat loon logischerwijs dus een volk is. Hij is beloond met één volk, de verlosten des Heren. Zij zullen hen noemen het heilige volk. De verlosten des Heren. En als dat niet het arbeidsloon is, dan zijn die anderen dat. De gezochte, de stad die niet verlaten is. Maakt mij geen verschil. In beide gevallen betekent het dat het de aanduiding is van een volk. En dan weet je welk volk het is, uiteraard. Dat is de gemeente, want wij zijn zijn erfdeel. Wij zijn een volk voor zijn naam. Ik zal het nog anders zeggen. Na Bijbelse laatste, ik weet wel, met de CAO en de vakbond ligt dat anders. Maar, schijnt het. Maar, na menselijke maatstaven, de arbeider werkt in dienst van zijn Heer. Maar het zal duidelijk zijn dat het eerst, minstens het eerste resultaat van de arbeid van de arbeider, het loon is voor de arbeider. Logischerwijze. Nou, dat is inderdaad zo. Dat wil zeggen, de gemeente is een volk door zijn naam, maar het is een volk voor zijn naam. Anders gezegd, de gemeente is het resultaat van zijn werk. Nou ja, het eerste, het is een gemeente van eerstgeborenen. Komt daarna nog veel meer. Maar het eerste deel van zijn werk is zijn loon. En daarom staat er dat wij in Christus een erfdeel geworden zijn. In Efeze 2. En in Romeinen 8 schijnt het ook te staan. Er is wat discussie over. Namelijk dat wij de eerstelingen des geestes ontvangen hebben. Staat er, meen ik. Even kijken wat er precies staat. In Romeinen 8. Vers 23. Niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben. Maar er wordt beweerd dat het had moeten zijn wij die de eerstelingen des geestes zijn. Ik weet niet of er zulke vertalingen in omloop zijn uit mijn hoofd. Maar zo is het nou eenmaal. Wij die de eerstelingen des geestes zijn. Het eerste resultaat van zijn arbeid. En daarmee zijn we zijn loon. En omdat ik het nu toch op zoek, leg ik ook maar Filippe, of Efeze 2. Ernaast. Het is Efeze 1 trouwens. Efeze 1. Daar staat het namelijk in vers 11. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. En daar kun je dat niet wegvertalen. Als in hem in welke wij een erfdeel ontvangen. Omdat het erfdeel ontvangen, dat wordt genoemd in vers 13 en anders vers 14. Waar gesproken wordt over een erfenis die wij ontvangen zullen in de toekomst. En dus blijft staan, maar zo staat het er ook in vers 11. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij zijn zijn erfdeel, daarmee een volk voor zijn naam. En tot heerlijkheid van hem enzovoort. Kortom, wij zijn zijn loon. Dat als hij komt, hij ook loon heeft voor ons. Dat is ook bijbels overigens. Maar deze schriftplaatsen zou je in ieder geval duidelijk voor ogen moeten hebben. Hij komt met zijn loon. Wat voor loon? Hoezo? De Messias komt straks eindelijk, even in de Joodse context dan. Hè? Straks komt de Messias en hij zegt dat hij komt met zijn loon. Voor wie dan? Voor niemand. Het is zijn eigen loon. Voor het werk wat hij al eerder had volvoerd. En waar uiteraard de Joden niet in geloven, maar wij wel. En wij zijn zijn loon. Zie? Een volk wat hij krijgt toebedeeld. Toebedeeld. Als een persoonlijk bezit. Persoonlijk domein. Kun je het ook zeggen. Het is ook een Bijbels idee. Maar ik ben natuurlijk nou ver over mijn tijd. Het is ook een Bijbels idee. Kijk het maar eens na bij David. Als hij koning aan het worden is. Die krijgt dan helemaal aan de rand van Israël. Dan wel aan het grensgebied met de Filistijnen. Krijgt hij een gebied toegewezen. Van de koning van Gad. Ja. David zegt, ik wil niet in de stad wonen. Kan ik niet een stuk krijgen buiten het land. En dat krijgt hij dan ook. En er staat erbij, en dat is altijd in het bezit gebleven van de koningen van Juda. De tijd door. Als een koninklijk domein. Ja. Ik weet niet, ik ben de naam kwijt. Nou, dus, het is ook al zo lang geleden. Maar goed. Hè? Siklag was het. Siklag. Dank je broeder, dank je. Het was Siklag. Ja. Wat hij dan kwijtraakte en dat door de Filistijnen veroverd werd. En dan kwam hij terug en dan veroverde hij... door de Filistijnen, door de Amalekieten. Die ontsnapt waren uit Egypte, maar dat is een ander verhaal. Maar hij veroverde terug en haalde al het volk wat weggevoerd was terug. Want het leek wel of het allemaal weg was. Nee, maar ze waren er nog en hij haalde ze allemaal terug. Siklag. Koninklijk domein. En gek genoeg... Het idee van een koninklijk domein, dat is bewaard gebleven in al die koningshuizen die afstammen van Juda. Ze hebben een land, dat is officieel hun bezit. Die troon hebben ze geërfd, vandaar met het hele land. Maar binnen dat land is iets wat echt helemaal privé is. En wij noemen dat de domeinen. De koninklijke domeinen. Waar ze heren van zijn, dominees. Waar ze domineren. Waar ze heren van zijn. Als persoonlijk bezit. Rondom het loon heb je dat dus in het bijzonder in Nederland. Maar op nog andere plaatsen. Maar het is door heel Europa aan gegeven zo. Dat is toch een raar iets. Hoe komen ze daarbij? Nou, dat is zo sinds Siklag. Dat is zo bij het koninklijk huis. Maar het is een beeld van de gemeente. Het hele volk is van hen. Het hele land is van hen. Maar een stukje is specifiek. Helemaal persoonlijk. Met een hek eromheen. Heb je dat nog? En dat is een beeld van de gemeente uit onze dagen. Dus een persoonlijk bezit. Zie? En daar komt ook het begrip paradijs vandaan. Want het paradijs is de aanduiding van het persoonlijk bezit van de koning. De hof. Koninklijke domein, dat is het paradijs. Enzovoorts. Maar goed, een andere keer daarover verder, want het is hoogste tijd. En je moet dringend naar huis. Ik heb geen raad voor de dag. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank te mogen leven uit het rijkdom van uw woord. We danken u dat we uit dat woord u leren kennen en uw werk en daarmee ook onze eigen positie in deze tegenwoordige tijd. We danken u dat we met de blik op het verleden vervolgens ook met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien en mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen uitzien naar de dagen waarin u daadwerkelijk in heerlijkheid zult verschijnen. En uw grote kracht en heerlijkheid zult openbaren in de ganse schepping. Bovendien weten wij dat we daaraan deel zullen hebben. Als eerstelingen, goden en het lam, als eerstelingen van een nieuw verbond. Als eerstelingen, en daarmee koningen en priesters, van dat koninkrijk der hemelen. Wij zeggen u dank dat daar, in de hemel en in de hemelse context, onze levens geborgen zijn bij u. Dat wij gekomen zijn tot dat hemelse Jeruzalem. Dat onze namen daar zijn ingeschreven en niemand kan ze daar verwijderen. Dat wij uw eigendom geworden zijn. en dat u voor ons zorgt. Daarom bevelen we ons bij u aan. Wees u ons nabij en verheerlijkt u uw naam in ons, om Christus wil. Amen.